aanboden als naam, maar het is natuurlijk met jullie
gevolgd. Ja, denk heel de. Amen, laten we de Bijbelstudie openen in gebed in Jezus' naam. Amen. Dank u, Jezus. We danken u, Vader, voor uw geduld, Heer, en uw woord, Heer. Leer ons, Jezus, halleluja, onszelf kennen doorheen uw woord, Heer, wie we zijn in u, Heer, wat dat betekent, hoe we dat kunnen uitwerken. Heer, dat we onze omgeving kunnen veranderen, Vader, en transformeren meer en meer naar uw beeld, Heer, naar uw wil in Jezus' naam. Halleluja, amen. We gaan verder in onze Bijbelstudiereeks over de psalmen. Denk eraan, deze zondag is het een dienst vanuit Zoom, online dus. Zondag om, het is nu 10:30. Ja, 10:30. Vanaf 10:30. Amen. Dus zie dat je achter je computer zit, niet in de kerk. Hè, dus het zal doorgaan vanuit Zoom. Halleluja. Dus laten we even terug naar de psalmen gaan. We hebben vandaag psalm 32 en ook psalm 51. Ik hoop dat jullie er al iets van hebben geleerd over onze studie van de psalmen. Het is misschien een beetje, hoe moet ik het zeggen, anders. Omdat, ik benader de psalmen vanuit een bepaalde invalshoek. Invalshoek die ziet vanuit het nieuwe verbond, hè, waarin dat wij eigenlijk zien van wat kunnen we halen uit de psalmen, maar vanuit iemand dat nu leeft onder het nieuwe verbond. Niet vanuit het perspectief van wanneer het toen werd geschreven, want dat is duidelijk wat we daaruit kunnen lezen, hè, hoe dat het toen was, maar vanuit het perspectief van ons. Wat betekent het voor ons? Hè, we hebben gezien dat er verschillende soorten psalmen zijn, vreugdepsalmen. Er zijn koningspsalmen, hè, die meestal van profetische aard waren. We hebben psalm 23, hè, de herderpsalm, hè, die dat ze een vertrouwenspsalm noemen. We hebben vorige week ook gezien een klaagpsalm. Ja. En we weten klaagpsalmen, sommige mensen trekken zich daaraan op en doen graag wat de psalmen doen, hè, vooral dan de klaagpsalmen, en zij zeggen dan, het is omdat de Bijbel het zegt, dan hè, mag ik het ook doen. Hè. De Bijbel geeft mij een licentie om te klagen. Ik heb het pas nog op Facebook zien verschijnen, omdat de Bijbel een heel boek heeft over klagen, hè, de klaagliederen. Dan geeft mij dat ook permissie om te klagen. Hè, zo stond er, was er een quote van iemand op Facebook. En die zei, beste christenen, hè, het is niet erg als je klaagt, het is niet erg als je het moeilijk hebt enzovoort. De Bijbel geeft ons permissie om te klagen. Kijk maar naar hè, de klaagliederen. Hè, dat is 4 hoofdstukken. Vol met klagen. Nu, als dat iemand tegen jou zou zeggen, of je zou dat lezen, wat zou dan je antwoord zijn, nu dat je al iets langer Bijbelstudie krijgt van mij? De Bijbel, nou, de Bijbel is vol van klagen. Dus waarom mogen wij? Hè? Wij mogen dat dus ook. Hoe zou je daarop antwoorden?
Ik denk dat het daar zo niet op gericht is. Om te klagen. Ik denk dat we blij mogen zijn in de verlossing van Jezus Christus.
Amen, dat is waar. Maar er staat toch in een heel Bijbelboek klaagliederen vol met klagen, hè? Marian?
Ik denk dat dat erin staat om een voorbeeld aan ons te laten zien. Kijk, dat kan je druk niet geven, maar God, je helpt ons onze geest wanneer God. Je weet dat je dat gedaan hebt, zo gereageerd. Dus, als je het is moeilijk hebt, beklaag je, maar God is er ook voor u.
Ja. Oké. Okay. Nog iemand anders? Leen?
Ja, ik denk
Poolse context. Dus ik laag iedere zin aan Jeremia. Dus als je ruzie bent en woest werd, dan had hij wel reden om te klagen, denk ik.
Ja. Heel goed. Oké. Moeder?
Ik denk ook dat je dan iets ziet in de context. En een oude verbond. Ja, de geen hoop.
Ja.
We hebben hoop in de Heer Jezus.
Amen. Amen. Inderdaad, ja, dat is allemaal juist. Wat dan gezegd, en inderdaad, ik heb geen permissie om te klagen, want wij hebben hoop. Hè? Wij hebben meer hoop dan de mensen van het oude verbond. Dus inderdaad, het staat in het oude verbond. En je kan natuurlijk overal een vers gaan vinden waarin dat er wordt geklaagd en nadien, maar steun op de Heer, vertrouw op de Heer, zoals David altijd zegt, maar het is een soort van, ja, als je dat gaat extrapoleren naar christenen toe, van je mag klagen, maar zie dat je nog hoopt op de Heer, want God zal wel antwoorden en zover. Wel, ik zeg, God heeft reeds geantwoord op die klaagliederen, op die smeekbedes, want het was allemaal een voorafschaduwing van wat Christus kwam doen om het op te lossen. Dus wij zijn niet zoals die mensen die vroeger die leefden onder een ander verbond. Ja, wij leven onder een beter verbond. En zoals een paar het hebben gezegd, contextueel kan je het ook nog niet goedkeuren. Zeker klaagliederen niet. Als ze zeggen van het is omdat in de Bijbel staat dat er klaagliederen zijn, dat wij ook mogen klagen. Dat is normaal, dat is menselijk. Ja, dat is inderdaad normaal, dat is ook menselijk. Ik zeg trouwens niet dat je niet mag klagen, hè. Want dat zegt de Bijbel ook niet. Hè? Ik zeg gewoon, wij klagen niet zoals het Oude Testament, die eigenlijk zonder belofte, die hadden wel een belofte, maar ze hebben de belofte niet zien vervuld geraken. Hè? Zij zijn gestorven, zoals de schrijver van Hebreeën zegt, zonder de belofte te hebben zien vervuld geraakt worden. Maar wij hebben wel de belofte. Wij lezen erover, we ervaren het in ons leven. Dus het is niet zo dat wij kunnen klagen zoals hun. Dat is geen model voor ons om te klagen. Wij hebben eigenlijk, ik zeg niet dat je niet mag klagen, er zijn altijd zaken. Hè, maar klaag en spits uw oren om het antwoord te horen van de Heer. En de Heer gaat steeds wijzen naar het kruis. Amen. Maar als wij gaan doen, klagen in de hoop van God te manipuleren, in de hoop van, oh God, kijk, hè, wat voor een miserabel iemand ik ben. En hopelijk heb je medelijden met mij en doe je iets aan mijn situatie. Wel, als we in die manier gaan klagen, dan proberen we dus eigenlijk met onze emotionele spijtbetuigen en onze gebeden proberen God eigenlijk aan te zetten tot actie. Terwijl hij eigenlijk reeds is in actie gegaan, maar wij moeten ons beeld gaan transformeren naar het beeld, amen, van Jezus Christus dat hij getoond heeft, halleluja, in zijn leven hier op aarde. En dan zullen we wel zien dat we meer en meer zoals Christus worden. En om terug naar die context te gaan, inderdaad, alleen gezegd daarover Jeremia, dat is inderdaad van klaagliederen, heel, heel goed gezien. En dat ging over de vernietiging van Jeruzalem. Dat is waarschijnlijk geschreven in de 6e eeuw voor Christus, dus wanneer dat de tempel was vernietigd. En het was dus een klaagzang hoe het mooie Jeruzalem, het mooie tempel, helemaal met de grond gelijk was gemaakt en het volk van Israël in ballingschap werd genomen, met andere woorden, als slaven werden afgevoerd. Je moet even denken, dat was het volk van God en er was geen belofte op herstel. Er was geen belofte op herstel. Wel, er waren beloftes doorheen Jesaja en er waren beloftes doorheen de profeten. Maar hadden ze die reeds, bijeengebundeld in als een Bijbel zoals wij nu hebben, waardoor we kunnen bladeren? Nee, dat was allemaal niet zo beschikbaar. Die belofte dat alles zou hersteld worden na 70 jaar is pas gegeven doorheen Daniel. Amen. Daniel die zelf in ballingschap zat. Maar dus Jeremia, die begon te klagen, want dit was het einde van de wereld. Jeruzalem is kapot, de tempel is kapot. Hoe kan men nog verlossing van zonde vinden? Hoe kan men nog tot God komen als de tempel er niet meer is? Hoe kan men nog Amen. Het beloofde land terug gaan innemen als ze van hun land worden weggevoerd. Hoe kan men nog hersteld geraken, aangezien dat dit de vloek was die door God is aangekondigd en uitgevoerd door God. Amen. Omwille van de ongehoorzaamheid van het volk. Dus hoe kan dat dan nog in orde komen? Daar gaat klaagliederen over. Ja? Dus tenzij dat jij, zoals Jeremia, geen hoop meer hebt dat het verbond kapot is gegaan door ongehoorzaamheid en dat er niet echt een belofte is tot herstel, dat je dus eigenlijk op je eentje bent, zonder God. Als jij in die situatie bevindt, dan mag je klagen zoals Jeremia. Ja? Maar elke andere mens die nu leeft en die weet van het goede nieuws, die weet dat het antwoord inderdaad gegeven, het herstel is gekomen. Er is een nieuw verbond dat het oude vervangt, niet meer op basis van de tempel, op basis van de wet. Het is niet meer op basis van of je de wet gehoorzaamt of de wet verbreekt, maar het is op basis van dat Jezus de wet heeft gehoorzaamd. Halleluja, en die aan het kruis heeft genageld. En nu is het de geest doet leven. De wet dood, maar de geest doet leven. Dus we leven nu naar de geest. Dat is een veel beter verbond. Amen. Dus we hebben geen reden, halleluja, zoals de Oud-Testamentse mensen, om te klagen. Nog iets. Hè? Sommige mensen, zij identificeren zich graag met de mensen uit het Oud-Testament. Hè? Veel christenen doen dat. Ze zien in David een voorbeeld om te volgen. Hè? Ze zien in Mozes bepaalde karaktereigenschappen om te volgen. En al die Oud-Testamentse helden van het geloof. Ja, en ik begrijp dat wel op een zeker punt, dat er allemaal interessante karakters zijn. Maar laten we eerlijk zijn, zij hadden allemaal heel veel gebreken. En wat David een man naar Gods eigen hart maakte, was dat hij nederig genoeg bleef om steeds de genade van God op te zoeken, desondanks zijn falen, meerdere keren. En dat gaan we vandaag ook zien in Psalm 32. Hij bleef vertrouwen op de goedheid van God. En amen, dat is goed. Maar laten we ons niet identificeren met die mensen van het Oude Testament. Laten we ons identificeren voor degene die gekomen is voor ons om een nieuwe identiteit te geven. En dat is Jezus. Jezus zei, zoals Johannes de Doper, hè, is er geen grotere geweest van begin van de tijd tot Johannes de Doper. Er is geen grotere mens onder de profeten, geen grotere man onder de profeten geweest dan Johannes de Doper. En wat zei Jezus daarachter? Maar zelfs de geringste in het koninkrijk van God zijn groter dan Johannes de Doper. Amen. Hij wil zeggen, zij die opnieuw worden geboren, ja, die deel uit gaan maken van het koninkrijk dat ik hier kom zetten, ja, de identiteit die ik hun ga geven, is groter dan de grootste van het oude verbond, Johannes de Doper. Amen. Dus laat u niet identificeren met iemand van het Oude Testament, want zij hebben niet wat wij hebben. Zelfs de geringste, zelfs de kleinste, in het koninkrijk van God zal groter worden aanzien. Amen. Waarom niet op basis van wie ik ben, op mezelf, of wat ik kan doen, maar op basis van de Heilige Geest, amen, die nu kan worden uitgestrooid. Zij zaten allemaal te kijken naar die dag, amen, van de Messias. En nu die dag er is gekomen, nu dat wij kunnen leven met Christus in ons, zouden wij jaloers moeten zijn op een van die mannen van het Oude Verbond? Nee. Amen. Halleluja. En we moeten ook niet doen zoals die van het Oude Verbond, alsof we geen hoop hebben. We hebben Christus in ons, de hoop op glorie. Amen. Dus, dit even maar terzijde. Heel belangrijk dat je dat weet, of je gaat de Bijbel te pas en te onpas misbruiken. Amen. Je gaat klagen zoals David. Je gaat wenen zoals David. Je gaat vloeken zoals David. Je gaat uw vijanden lasteren zoals David. Amen. Allemaal omdat je jezelf kan vinden in David. Wat maakt het uit? David is niet voor mij gestorven. Amen. Ik wil weten wat Jezus heeft gedaan. Ik wil weten hoe Jezus reageerde. Ik wil weten hoe de mensen na hem, die zijn geest hebben ontvangen, hoe dat zij reageerden op voorspoed, op tegenspoed. Ik wil weten wat zij deden om te gaan met problemen. Ik wil weten wat zij deden wanneer dat vijanden hun in het gezicht sloegen. Gingen ze zoals David dan terugslagen, zwaar pakken en een kopje kleiner maken? Of gingen ze de andere wang toekeren? Amen. Snap je? We gooien het Oude Testament niet weg, hè? Want ik heb meer en meer appreciatie gekregen voor mijn verbond met de Heer, door de psalmen nu te studeren. Ik heb er meer appreciatie voor gekregen. Amen. Ik besef nu des te meer, oh, prijs de Heer. Prijs de Heer. Dat ik niet hoef te zeggen, oh, waarom, oh God. Hoe lang nog, hè? Wanneer Jezus die woorden heeft uitgesproken. Lama, sebach. Of zoiets, in de naart, kan geen Hebreeuws. Mijn God, dat was nu weer Eli, lama sabachthani, dat was het. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Er was er maar ene, die dat echt waarlijk mocht quoteren, dat was Jezus. De enige echte, rechtvaardige, amen, onschuldige mens, halleluja, die zich identificeerde met David in psalm, waar was daar? Ik ben het vergeten welk psalm dat was. Maar hij maakte een einde aan die vraag. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij maakte een einde aan die vraag door kort nadien te sterven, door op te staan, amen, en zijn geest uit te strooien, zodat niemand nog hoeft te zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Halleluja. Hij heeft zichzelf geïdentificeerd met die psalm, met die uitspraak. Hij heeft de straf op zich genomen van de verlatenheid, van de rechtvaardige, van de reine, van de onschuldige die, halleluja, die wordt geofferd. Hij heeft dat op zich genomen, zodat wij niet meer in die slachtofferrol hoeven te komen en te zeggen, oh mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik bedoel, je kunt dat doen, ja. Je kunt klagen en je kan wijzen naar God en je kan je met je vinger wijzen. Je kan kwaad worden. Je kan kwaad worden op God en al wat je wilt. Amen. Maar Jezus heeft ons het antwoord gegeven. Halleluja. Dus dit gezegd zijnde, laten we dus in Psalm 32 duiken. En ik zie dat we een nieuwe bezoeker hebben. Welkom, Sophie. Ik neem aan dat je komt van Christophe, denk ik. Hey, Christophe? Amen. Dus welkom. Psalm 32 gaan we even lezen. Van David, een kunstig lied. Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg, kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Sela, en Sela betekent rust. Vers 5. Toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw. En u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Sela. Oké, tot hier. Amen, we gaan straks wel verder lezen. Het is een korte psalm, psalm 32. Dus ik heb al gezegd, we hebben verschillende psalmen bekeken. We hebben vreugdepsalmen, we hebben koningspsalmen, we hebben vertrouwenspsalmen, we hebben klaagpsalmen. Wel, psalm 32 is wat we noemen een boetepsalm. Een boetedoeningpsalm. Er zijn er meerdere, er zijn er een stuk of vier. En meestal worden ze gelinkt aan David. Ik heb straks ook gezegd, David is een man naar Gods eigen hart. Ja? En wat David uniek maakte is dat hij nederig genoeg was om zijn schuld te bekennen. Hij was nederig genoeg om niet te blijven in zijn plaats van trots, maar naar de Heer toekomende om vergiffenis te vragen. Ja? Hij vraagt zelfs in vers 1 en vers 2, hij zegt gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt. als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Eigenlijk wilt hij hier de vraag stellen, wie is er echt gelukkig? Wie is er echt gezegend? Ook een beetje het thema van die psalm. Wie zijn eigenlijk de gezegenden? Wie zijn eigenlijk de gelukkigen? Hier, die vraag kan jij ook jezelf stellen. Wie is er echt de gelukkige hier op aarde? Wel, volgens David is het gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. Ja, en dat is inderdaad waar. Gelukkig zijn zij die rechtvaardig staan ten opzichte van de Heer. Wiens onrecht hun niet wordt aangerekend. En ieder van ons is onrechtvaardig. Ieder van ons, wanneer we geboren worden, amen, van het eerste moment dat we kunnen nadenken, dat we kunnen spreken, ons leven, we zijn precies geprogrammeerd om onszelf te beschermen. En om onszelf te beschermen, gaan we liegen, gaan we bedriegen, gaan we over anderen heen kruipen om maar een comfortabel en luxueus leven te hebben. Het zit precies een beetje, dat is het resultaat van de zondeval. Dat is het resultaat van leven buiten God. Dat is het resultaat van leven buiten uw verbond met Jezus Christus. Amen. Want eens dat we opnieuw zijn geboren, eens dat we vergeven zijn door de Heer, amen, als we onszelf laten dopen en onze zonden laten wegwassen en we worden vervuld met zijn geest, dank de Heer, amen, dan krijgen we een nieuwe identiteit en hoeven we eigenlijk onszelf niet meer te beschermen in zeker opzicht, want we weten, als God voor mij is, wie kan tegen mij zijn? Amen. We hoeven niet meer bang te zijn, want God, amen, is mijn redder. God is degene die mij beschermt en hij heeft het reeds getoond aan het kruis. Ik hoef niet langer mensen te manipuleren, amen, om mij lief te hebben. Ik hoef niet langer jaloers te zijn. Ik hoef niet langer bitter te zijn, om vergevingsgezind te zijn. Want Jezus, amen, heeft mij lief. Jezus heeft mij vergeven. Jezus heeft het voor mij opgenomen. Halleluja. En aangezien hij dat allemaal voor mij heeft gedaan, ben ik nu een nieuwe mens, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuw is gekomen. En ik ga nu proberen te leven zoals hij dat heeft gedaan, want hij heeft me daar kracht voor gegeven. Halleluja, hij heeft me een nieuwe identiteit voor gegeven, hij heeft me een nieuwe geest gegeven, zodat ik nu ook zo kan leven. Amen. Dus, in Romeinen, inderdaad, is waar, Marianne, 7 boete, psalm 6, 32, 38, 502, oh ja. Sommigen klassificeren de ene als een andere, een klaagpsalm of een boete psalm. Maar, Psalm 51 is er ook zo een. Die gaan we straks ook een beetje van nabij kijken. Maar wisten jullie, vers 1 en 2 van Psalm 32, die wordt gekoteerd in het Nieuw Testament. Ja, meer bepaald in Psalm, in Romeinen, hoofdstuk 4. Dus 4 tot met 8. Ik zal het even voorlezen. Het is Paulus die spreekt. En hij heeft het over de rechtvaardigheid doorheen geloof. Rechtvaardigheid die komt, jij die recht kan staan ten opzichte van God, die komt doorheen geloof. Komt niet doorheen uw werken, komt niet doorheen, je gaat niet recht staan ten opzichte van God, onschuldig worden verklaard door God als je 7 bedevaartstochten doet naar Lourdes. Je wordt niet rechtvaardig verklaard als je 100 keer je paternoster opzegt, dat je op je blote knieën de trappen van de kathedraal opgaat, dan worden niet rechtvaardig door verklaard. Amen. Of eenderst welk goede werk dat je kunt bedenken. Je wordt niet rechtvaardig verklaard als je je leven geeft en je gaat naar India om daar de arme mensen te gaan helpen. Dat zijn allemaal goede daden, andere mensen helpen, maar die komen voort uit een rechtvaardigheid die je hebt verkregen van God op basis van geloof. Snap je? Dus daar gaat deze passage over. En dan zegt hij, iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst, maar als een recht. Dat is waar. Als je werkt en je hebt een contract getekend, ja, dan krijg je je loon niet als een gunst, maar als uw recht. Daar heb je voor gewerkt. Vers 5. Maar iemand zonder verdiensten, die echter vertrouwt op hem die de schuldige vrij spreekt, dat is God, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard. Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard zonder dat hij enige verdiensten heeft. Zo prijst ook David de mens. Dus naar waar refereert hij hier, Romeinen 4 en 6? Zo prijst ook David. Terwijl hij refereert naar die psalm dat we juist hebben gelezen, psalm 32, waarin, ik zal hem nog eens even laten zien, waarin David zegt, gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonde wordt bedekt, gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Ja, dat is David die dat zegt. En David, die heeft schulden gemaakt. Die is ontrouw geweest ten opzichte van vrouw. Heeft met een andere vrouw gaan slapen, hè, met Bathseba. En daarna heeft hij die man van die vrouw vermoord. Dus hij had moord, had overspel op zijn geweten staan. En in de wet van Mozes, hè, dat is de wet waaronder David leefde toen, was daar vergeving van mogelijk? Weet iemand dat? Wat was het resultaat van overspel en van moord, volgens de wet? Inderdaad, ja, goed, Christophe. De dood. De dood zelfs door steniging. Ja? En dus David, ook al was hij koning of geen koning, ja? Hij was misschien de koning, maar de wet van Mozes is de wet. En voor de wet telden er geen uitzonderingen. Maar David had toch het geloof, op de een of andere manier, dat God ging kijken naar zijn boetedoening, ja, naar zijn gebroken geest, naar zijn vertrouwen op de genade van God dat hij vergeven ging worden. En inderdaad, hij werd vergeven. En dus terug naar Romeinen. Daar refereert dus Paulus naartoe. Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard, zonder dat hij enige verdiensten heeft. En dan quoteert hij die vers. Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt. Gelukkig is de mens wiens zonde de Heer niet telt. Dus Paulus in zijn hele betoog over rechtvaardig worden op basis van geloof, gebruikt hij David als voorbeeld, psalm 32. Hij zegt, kijk, normaal had David zijn loon verdient de dood. Ja? Zijn loon van zijn zonde, die overspel en moord, verdient volgens de wet dood. Maar als David in het Oude Testament zelfs kon rekenen op de genade van God, hoeveel meer wij dan, wij christenen, wij die nu samen zitten te luisteren, die weten dat we onder het nieuwe verbond leven, want Jezus is het offer. Jezus is het ultieme offer. Jezus is gestorven, zodat ik niet het loon van de zonde hoef te ondergaan wat de dood is. Ja, ik zal wel letterlijk doodgaan op een dag, amen, maar ik zal ook opstaan met de Heer en dat is het eeuwig leven verkrijgen voor zij die in Jezus Christus zijn. Als je niet in Christus bent, is de dood de dood. That's it. Amen. Heb je geen hoop, dan is dit leven je leven. Ja, met al die miserie. Met al die verschrikkelijke dingen die gebeuren op aarde. Dat is het enigste wat je hebt. Maar als je Christus hebt, amen. Hij heeft het voorbeeld gegeven. Hij is gestorven voor onze zonden, zodat wij nu kunnen leven. En als bonuspunt zullen we, als we dood zijn, zullen we ook opstaan en eeuwig leven hebben. Halleluja. Met hem. En dus stel ik terug de vraag. Of stel ik zoals David de vraag stelde. Wie is de gelukkige? Wie zijn de gelukkigen? Wie zijn de gezegenden? Zij wiens zonden worden bedekt. Niet op basis van uw werken, maar op basis van de genade van God en het bloed van Jezus. Halleluja. Oké, we gaan eventjes verder. Natuurlijk, je moet wel een stap zetten in geloof om hetgeen dat gratis wordt aangeboden te verkrijgen. Snap je? Het is niet, automatisch. Het is niet, oh ja, dat klinkt interessant, oké. Ah ja, Jezus heeft mij vergeven, ah ja, ja, dat is tof, allee, hop, en we gaan gewoon verder. Nee, actief geloof doet iets teweeg brengen in u. Je gaat beseffen, ik ben een zondaar, ik ben inderdaad, ik heb onrecht gedaan, ik heb zaken gedaan, amen, die, hoe moet ik het zeggen, ja, zonde zijn. Ja, ik heb iemand nodig die mij kan redden. Ik heb iemand nodig die kan bemiddelen bij God en dat is natuurlijk Jezus. En de eerste stap dus in de opnieuw geboren zijn is door geloof uw zonde belijden. En dat is ook wat David deed in vanaf vers 3. Hij zegt, zolang ik zweeg, teerde mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukt uw hand op mij dag en nacht. Met andere woorden, zolang ik zweeg. Met andere woorden, zolang ik niks aan mijn situatie deed, God. Ik leefde als een hypocriet. Ik had iemand vermoord, ik heb overspel gebleven. Maar ik deed alsof er niks aan de hand was. Ik ben tenminste de koning. He, ik leefde mijn leven zoals ik wou. Maar zolang ik dat deed, ik voelde dat er iets verkeerd was in mij. En ik denk dat mensen in de wereld, ik was toch zo in ieder geval, voordat ik tot de Heer kwam, ik voelde een leegte in mij. Ja, er was iets dat blokkeerde. Ik dacht altijd van, is dit nu, is het leven, is dit het? Wat gebeurt er als ik dood ben? Is er niet meer aan het leven dan alleen maar huisje, tuintje, boompje, kindje, en dan 40 jaar later naar je hartswoend werken, een paar jaar pensioen, en that's it. Is dat alles? Wat is mijn doel in het leven? Wel, zolang je zwijgt, zolang je niet je mond open doet en begint te babbelen met je schepper, amen, je botten zullen wegteren, je zult kreunen de hele dag, oké, het is hyperbole uitspraak natuurlijk, amen. Maar op het zielsniveau is dat inderdaad wel waar. Maar de oplossing, vers 5, toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik beken de Heer mijn ontrouw en u vergaf mij mijn zonde. Amen. David toont hier heel veel geloof. Want eigenlijk was er geen mogelijkheid tot vergeving volgens de wet. Maar hij zegt, ik beleed u mijn zonde en ik dekte mijn schuld natuurlijk. Ik zei, beken en u vergaf mijn zonde. Hij heeft vergeving gezien. Amen. Er zijn natuurlijk wel gevolgen geweest van zijn overspel en zijn moord. Zijn heel grote gevolgen geweest. Ja, je kunt er allemaal lezen in het boek van Samuel. Maar hij ging niet dood op dat moment. We kunnen trouwens ook lezen over zijn toestand waarin hij zich bevond. In Psalm 51. Ik zal er even naartoe gaan. Dit is wanneer hij geconfronteerd werd met die zonde, nadat hij met Bathsheba geslapen had. Vers 3, wees mij genadig God in uw trouw. U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet. Was me schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonde. Ik ken mijn wandaden, ik ben me steeds van mijn zonde bewust. Dit is ook weer een boetepsalm. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Als je wil weten hoe je je zonde moet beleiden. Dit is eigenlijk wel een goede leidraad om dat te doen. Want het is waar, je hebt gezondigd tegen andere mensen. Dat is waar. Maar uiteindelijk is het maar voor één rechter dat je moet verschijnen. Ja, de hoofdrechter en dat is de Heer. En tegen u, hij zegt tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren. Al zondig toen mijn moeder mij ontving. Niet dat hij een excuus is. Hè. David wil hier geen excuus zeggen. Hij wil gewoon maar zeggen de status van zijn schuld zijn. Ja. Maar u wilt dat waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid. Diep in mijn hart. Neem met majoraam mijn zonde weg en ik word rein. Was me en ik word witter dan sneeuw. Laat me vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken. Laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonde en doe heel mijn schuld teniet. Amen, dat is een heel mooie passage van zondebelijdenis, van boetedoening. En de Heer heeft daarop geantwoord. Nu, hoe zit dat voor ons christenen? Ik zeg juist, dat is een mooie leidraad. Ja, dat is een mooie leidraad, inderdaad. Voor als je tot de Heer wilt komen. En je hoeft dat gebed niet letterlijk op te zeggen, helemaal. Je moet vanuit het hart komen. Dat is niet iets mechanisch dat je doet. Ik heb nooit dat gebed opgezet. Ik wist gewoon, ik heb Jezus nodig. Ik heb zelfs niet al te veel woorden gezegd. Ik heb niet elke zonde in mijn leven opgebiecht. En sommigen zeggen dat, hè, als je tot de Heer komt. Hè, sommige christenen, hè, ja, je moet elke zonde, hè, je moet ze allemaal opbiechten. En dan moet je dat soms zo luid op doen. En dan vragen ze, heb je alles opgebiecht? Zeiden ze zeker niet, maar zo werkt het niet. God kijkt natuurlijk alles. Het gaat over de status van uw hart. En je weet, ik ben zondig van mijn geboorte, vader, van begin tot einde, Heer. Ik deed alles verkeerd. Maar ik wil nu daarmee stoppen en ik wil zijn zoals u bent. Ik wil recht staan, ik wil rechtvaardig zijn ten opzichte van u. Ik wil opnieuw geboren worden. Halleluja. En deze keer samen met u een verandering maken in mijn omgeving. En wij hebben een belofte dat als we dat doen, hij ons vergeeft. Ja, David zat een beetje met de knikkende knieën. Amen, moeder, inderdaad, verzoening met de Heer. David zat met de knikkende knieën. Hij kon een nee horen. Hij kon een nee horen. En zeggen we, nee, ah, David, sorry jongen, de wet is de wet. Bam, steen naar zijn kop. Gedaan, ik heb u gezegend. De profeet had kunnen zeggen tegen David, ik heb u gezegend, ik heb u gezalfd, zegt God. Ik heb u eruit gekozen van alle mensen, jij als koning. En nu keert gij uw rug naar mij, weg met u. Ik wil u nooit meer zien. Hè? Je zegt, koning af, ik verwijder u uit mijn aanwezigheid. Weg ermee. Dat had hij kunnen horen. Maar hij hoorde, uw zonden zijn vergeven, maar er waren natuurlijk ook gevolgen. Hè? Maar hij zou niet sterven. Maar kijk, wij hebben een belofte dat God ons niet gaat wegsturen. Omwille van Jezus zijn bloed. En in 1 Johannes kunnen we dat lezen, vers 1, hoofdstuk 1, vers 9. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Amen. Dat is de belofte die ik ook meegeef aan mensen wanneer dat ze tot de Heer willen komen. Ik zeg hun, je moet vertrouwen hebben dat wanneer je in geloof komt tot God, dat Jezus zijn bloed sterker is dan het bloed aan jouw handen van uw zonde en van uw onrecht dat je hebt gepleegd. Amen. Dat is sterker. God is trouw en rechtvaardig om u te vergeven. Amen. Hij kan u herstellen. Hij kan u verzoenen. Halleluja. Het is zijn belofte. Het is niet zoals David, die al smekend, al klagend, al boetend. Amen. Hopend op vergiffenis. Maar dat was allemaal een voorafschaduwing. Amen. Van wat Jezus ging doen voor ons, zodat als wij nu tot hem komen, amen, onze zonden belijden en vragen om vergeving, dat wij het inderdaad krijgen. Amen. En dan zijn we opnieuw geboren. Dan leven, het zij rechtvaardig voor God, dan zetten we de stap, amen, naar het doopsel. Halleluja. Dat wanneer je beseft, hey, ik ben nieuw. Ik ben gestorven met Christus. Ik moet me laten begraven. Anders begin ik, een lijk begint te stinken na een tijd. Dus je moet u laten begraven, je moet u onderdompelen. Halleluja. En uw zon laten wegwassen. Dank u Jezus. Een topsel is het teken van, dat jij laat zien, van wat er in mijn hart is gebeurd, wil ik nu publiekelijk laten zien. Amen. En je zal zien, de Heer zal u de geest geven. Zijn geest, zodat je verder kan wandelen. Halleluja, in geloof en in kracht. We gaan even terug naar Psalm 51. God is goed. Vers 12. Dus David gaat verder. Hij zegt, schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak me standvastig. Verban me niet uit uw nabijheid, neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Red me, geef me de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Dus hij vraagt om een innerlijke vernieuwing. Vernieuw mijn geest, maak me standvastig. Hij wil mij andere woorden niet zomaar van de gevolgen onderuit. Want de meeste mensen misschien overdreven. Er zijn mensen die boetedoening doen om de gevolgen van hun zonde te ontkomen. Snap je wat ik wil zeggen? Zij tonen berouw, maar enkel en alleen maar in de hoop dat God hun situatie dan gaat veranderen, dat er geen straf komt. Snap je? Maar dat is natuurlijk niet de goede reden en ook niet de goede motivatie. Kijk, David zegt, schep een zuiver hart in mij, Heren. Ik wil niet alleen van mijn straf vanaf, maar ik wil dat ik die zonde niet meer doe. Ik wil dat je de oorzaak aanpakt. Dat je in mij een nieuw hart schept, zuiver, standvastig maakt, zodat ik niet meer datzelfde pad kan betreden. Amen. En dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat is hetgeen dat wij beleiden. We zeggen, dank u Vader voor uw nieuwe geest. Dank u voor uw nieuwe hart. Dank u Jezus om mij standvastig te maken, want u heeft mij gezet op het fundament, op de rots. Halleluja. U heeft mij geplaatst, amen, in hemelse sferen. U heeft mij een nieuwe positie gegeven, amen. Ik ben niet zoals David, die geen hoop had, die moest smeken. Die moest zeggen, oh Heer, verban me niet uit u. Nabijheid, neem uw Heilige Geest niet van me weg. We weten wat Jezus heeft gezegd. Ik zal u nooit, wat?
Laten.
Dank u wel. Of afvallen. Ik zal u nooit verlaten of afvallen. Dank u, Jezus. Dus wat een... Zie je, David bad op een bepaalde manier en wij bidden, wij kunnen dezelfde woorden gebruiken, maar wij beleiden het dat het reeds gedaan is. En dat we kunnen bouwen op wat Jezus heeft gedaan. Dank u, Jezus. David had wel een reden waarom dat in vers 13 zegt, van verban me niet uit uw nabijheid, neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Zijn schrik, zijn angst, was gefundeerd. Kan iemand van jullie herinneren waarom? Waarom zou je dat zeggen, verban me niet uit uw nabijheid, neem uw Heilige Geest niet van mij weg? Buiten het feit dat hem kon gestenigd worden natuurlijk. Maar hij had ergens een ervaring waarom dat hem dat zegt. Of hij had iets gezien. Weet iemand wat? Wie was koning voor hem?
Hij had dat best vaak gezien, hè?
Ja, heel goed, Leen. Ja. Dus Saul, de koning voor David, die ook gezalfd werd door God, heel zeker. Kijk maar in 1 Samuel 10, vers 6. Dan zult u worden gegrepen door de geest, spreekt tegen Saul dus, van de Heer, en ook in vervoering raken en u zult een ander mens worden. Dus hij was gezalfd door de Heer, zelfs met de Heilige Geest. Amen. Niet zoals wij met de Heilige Geest worden gezalfd, maar in het Oude Testament was dat gezalfd wordt, aangesteld, gekregen kracht voor bepaalde momenten, bepaalde tijdstippen. 1 Samuel hoofdstuk 11 vers 6, hetzelfde, toen hij dat hoorde, werd hij gegrepen door de Geest van God en barstte hij in woede uit. Dat is ook Saulus trouwens. Maar dan in 1 Samuel hoofdstuk 16, Saul was, eigenlijk was dat niet zo'n slechte mensen. Die had niet zo slecht gedaan, zoals David. Maar het was een heel trotse man. Een man die meer bekommerd was om wat het volk van hem dacht, dan wat God van hem dacht. En David, die eigenlijk qua termen in hoe moet je zeggen, slechtheid, overspel en moord. Saul had dat nooit echt zo gedaan. David dus in termen van slechtheid was precies een niveau hoger. Maar zijn hart was helemaal anders. Dat was zacht ten opzichte van de correctie van de Heer. Dat was open voor correctie van de Heer. Terwijl Saul, de vorige koning, meer inzat met zijn positie. Met zijn koningschap. He? Zoals er velen in de regering ook allemaal mee inzitten met hun positie. En dan proberen ze allemaal postjes te vullen. En proberen ze te doen wat het publiek graag wil. En voor hun stemmers en zo verder. He? Zo was eigenlijk Saulus één iemand. En natuurlijk, God zegt dat. En daarom dat God zegt in 1 Samuel 16 vers 13. De profeet Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers David. En zalde David. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama. En de geest van de Heer had Saul verlaten. In plaats daarvan stuurde de Heer hem een kwade geest die hem kwelde. Oké. Terug naar Psalm 21, vers 13. Snap je nu waarom David zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij weg? Hij wist, want David heeft onder het koningschap van Saulus gediend. Hij heeft in het hof gewerkt, hij heeft daar staan tokkelen op zijn gitaar en zijn harp. Hij heeft gezien hoe zijn koning Saulus van ene moment gezond te zijn en het andere moment dat hij helemaal zot werd en met een speer begon te gooien en zo verder, omdat de geest van God hem had verlaten. Hij was niet meer de gezalfde van de Heer, Saulus. Saul, sorry. Maar David ging het worden. David was het, de gezalfde gekozene. En dus David had schrik. Van Heer, verban me niet uit de nabijheid. Ik ben uw gekozene. Ik ben hier op aarde gezet om uw wil te volbrengen. Uw koningschap zal doorheen mijn koningschap zichtbaar worden. Zegt David. Je hebt een belofte gedaan aan mijn huis. Aan mijn nageslacht, dat er altijd iemand op de troon van David zou zitten. Dat is wat David werd beloofd. En dus eigenlijk zit David hier God in geloof te pleiten, zijn zaak te bepleiten. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Hè? Ik ben nog steeds uw gekozen. En dat is wat wij kunnen vandaag de dag in het nieuwe verbond kunnen zeggen tot de Heer als we hebben gezondigd. Amen. Wees niet zoals Saul en negeer het. En wees trots en van, oh Heer, vergeef me, maar eigenlijk hoop dat geen straf komt. En hopelijk zien die van de kerk niet. Hopelijk komt het niet uit, want anders wat gaan mensen van me denken. En ik wil niet dat wat mensen van mij gaan denken. Oh, mijn imago staat hier op het spel. Ik wil niet dat ze ontdekken van wat ik heb gedaan of heb gezegd of wat ik heb geroddeld. Ik wil niet dat dat uitkomt. Dat is een Saul-mentaliteit. Dat heeft geen plaats in het hart van iemand dat opnieuw geboren is. Amen. Als je ver wilt geraken in het koninkrijk van God, kan je maar beter de mentaliteit hebben van Heer, hier ben ik. Wat het ook mogen gebeuren, Vader. Ik heb slecht gedaan, amen. Ik vraag om vergeving en ik ontvang uw vergeving, want ik weet dat u trouw bent. Ik weet dat u trouw bent om mij te vergeven, Vader. En wat ik heb gedaan, dat is niet wie ik ben. Ik ben nieuw in Christus. Ik ben gezalfd. Ik ben aangesteld. Ik ben gekozen. Ik ben geliefd door u. Ik heb beloftes van u dat u mij niet gaat verlaten. Uw koninkrijk zal doorheen mijn leven zichtbaar worden. En daarom weet ik, Vader, dat u mij niet zal verlaten. Amen. Dat, snap je het verschil in gebed? Misschien heb je vroeger leren bidden zoals de katholieken bidden. Als zij verkeerd hebben gedaan, hoe baden zij de hele tijd? Mea culpa, of wat zeggen ze nu weer? Zij die opgegroeid zijn in de katholieken. kerk. Hè? Mijn schuld is groot, mijn schuld is groot. Moeder, jij zei dat vroeger altijd. Is dat niet iets wat je altijd moest opzeggen? Nee?
Ik was er niet.
Nee, nee, maar je hebt dat wel...
Ik had een master en bidden, hè. Met onze vaderen en bidden.
Ja.
Merken.
Ja. Ja, dat is waar, zo'n Paul. Ja. Hangt er vanaf wat dat gaat gedaan, waarschijnlijk. Ja. Ja. Ah, wel ja, maar je zat dus steeds met die schrik van die angst, hè, van ben ik wel vergeven, hè? Maar dat is natuurlijk die prestatiementaliteit en dat is de Oude Testament mentaliteit. Dat is de Saulus mentaliteit. Amen. Maar wij hebben een beter voorbeeld en betere beloftes gekregen. Amen. Dus laten we de Heer danken voor vergeving. Laten we dat achter ons laten. Zullen er gevolgen zijn van alles wat ik verkeerd doe? Ja, er zullen gevolgen zijn. En als God wil dat ik die gevolgen onderga, laat het zo zijn. Als God wil dat ik ze niet ondergaat en hij daar een deur wil dicht doen, of hij wil ze doen stoppen, prijs de Heer. Amen. Maar laten we verder gaan. Moet ik boete doen voor mijn zonde? Moet ik opdraaien voor de gevolgen? Laat het zo zijn. Amen. Ik zal zaken proberen terecht te zetten. Amen. In mijn macht. Ik zal om vergeving vragen aan anderen als ik ze kwaad heb gedaan. Amen. We gaan verder. Amen. We blijven niet bij de pakken zitten. We gaan geen half jaar in zak en as zitten. Hè? Sommigen doen dat misschien letterlijk. Halleluja. Maar nee, zijn genade is genoeg. Halleluja. Zijn genade is genoeg om verder te gaan. Dank u, Jezus. Dat wil niet zeggen dat je kunt doen wat je wilt en zeggen van, oh ja, ik heb verkeerd. Ja, maar ja, hè? De Heere, begrijp het, we gaan gewoon verder. Er moet natuurlijk wel iets of wat, hoe moet ik zeggen, berouw in zitten. Maar hoe je de berouw aanpakt en verwerkt, laten we dat op de juiste manier doen. Want dan gaan we groeien. Dan gaan we groeien in onze relatie met God. En dan kan je, zoals David zeggen in zijn vervolg, dan wil ik verdwaalde uw wegen leren en zul zondaars terugkeren tot u. Want wanneer mensen een veranderd iemand zien, en de liefde en de genade van God, zij die weten hoe wat dat is om vergeven te zijn, zij gaan anderen vergeven. Amen. Iemand dat niet oordeelt, hè, Jezus zei oordeel niet, hè, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Sommige van de meest oordeelvolle christenen, of is dat een woord, oordeelvol, kan je terugvinden in de kerk. Dat is erg. Sommige van de meest bittere, nasty people, kan je terugvinden in de kerk, alsof ze beter zijn dan de anderen. Zo van die arrogante hoogmoedigheid. Alsof ze beter zijn dan anderen. Dat zijn geen voorstellingen van de Heer. Amen. Zondaars gaan niet terugkeren tot God wanneer dat ze zo iemand zien. Zondaars lopen daarvan weg en zeggen van, mij, als dat Jezus moet voorstellen, ja, nee, liever niet. Dan kom ik er liever niet naar. Maar je moet beseffen, ik was ook een zondaar, maar nu, dankzij de rechtvaardigheid van de Heer, ben ik een heilige. Ja, dat is niet, amai, wat voor een arrogante zeg jij nu. Nee, ik ben heilig gemaakt door zijn geest. Door zijn bloed, dank de Heer. Oh, wil dat zeggen dat jij perfect bent? Ik ben perfect in de ogen van God. Ik ben niet perfect in deze wereld. Helemaal niet. Verre van, ik maak fouten. Ik zeg de verkeerde dingen. Ik ben nog steeds egoïstisch op bepaalde momenten. Ik doe mijn best. Ik probeer beter en beter te doen door de genade van God. Amen. Maar ik ben wel perfect aangezien het bloed van Jezus mij bedekt en ik geloof dat. En ik hou me daaraan vast. En niemand gaat me daaruit kunnen onttrekken. Amen. Niemand. Want u bent de God die mij redt. U bevrijdt mijn God van de dreigende dood en ik zal juichen om uw gerechtigheid. Halleluja. En wanneer mensen zo iemand zien die hun niet veroordeelt, als ze vergiffenis nodig hebben en ze zoeken liefde en genade en ze komen tot iemand, tot een christen die u niet veroordeelt voor hun zware leven, die zeggen, ja, maar jij, wat jij allemaal hebt gedaan, nu met de vinger zitten te wijzen. Want we weten, ik was ook ooit zo en ik wil nu, zou ik zo behandeld willen worden? Nee, ik wil zo niet betaald worden. Ik wil andere mensen behandelen zoals God mij heeft behandeld. Amen. Dank u, Jezus. Vers 18. En ik eindig hiermee, want het is bekend tijd. U wilt van mij geen offerdieren. In brandoffers schept u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u God niet verachten. David zegt, want hij wist, ik heb normaal de doodstraf. Maar hij gelooft zo hard in de genade van God. Hij is eigenlijk een voorafschaduwing voor het offer van Jezus. Hij zegt eigenlijk offers van dieren. U wilt van mij dat niet. In brandoffers schept u geen behagen. Want er waren geen offers mogelijk. Er waren geen offers mogelijk voor dood en voor moord en voor overspel. David kon alleen maar rekenen op de genade van God. En hij zegt, die beest, die offers van die beest en van die stieren en van die koeien en van die lammeren, dat is niet wat dat jij verlangt. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbrijzeld hart zult u God niet verachten. Amen. En wat is een gebroken geest? Dat wil niet zeggen een depressieveling. Amen. Wat wil dat zeggen? Een gebroken geest, een gebroken en verbrijzeld hart? Iemand?
Dat betekent totale nederigheid.
Amen. Juist. Dat is waar maar aan, zoals Jezus heeft gezegd in zijn Beatitudes. Gelukkig zij die gebroken zijn van hart, want zij zullen God zien. En dat betekent niet gebroken als in emotioneel gebroken. Van, oh, wat hebben ze mij allemaal aangedaan? En want deze vers, dat is heel raar, hè? Moeder, Psalm 51, 19. Hoeveel keer hebben wij die vers op een kaartje geschreven voor iemand die aan het lijden was? Hè, iemand die een gebroken hart had. Hè? En pas op, wij moeten mensen bemoedigen, hè? Met gebroken hart. Zij die lijden en zo verder. Dat is erg, we moeten die troosten en vertroosten. Maar de meeste mensen, ja, wij wisten ook niet beter, wij gebruiken dan Psalm, hè, 51, 19 of Psalm 34, nog zo een, vers 18. Maar nu dat ik alles heb gelezen, een gebroken en verbrijzeld hart, zult u God niet verachten, heeft niks te maken met een mens die emotioneel moet getroost worden. Amen. Het is inderdaad, Marian, zoals dat gezegd, een nederig hart dat beseft, ik kan alleen maar leven. Ik kan niet leven zonder uw genade, Heer. Ik heb verkeerd gedaan en u alleen kan mij verstellen, u alleen kan mij verzoenen. En als ik zo kom tot u zult het niet verachten. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Amen. Is er iemand nog vragen over? David eindigt trouwens zijn psalm in 32. Hij zegt, laten we uw getrouwde dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Met andere woorden, David wil zeggen, stel het niet uit. Kom tot God en bid en beleid. Amen. Beleid, erken uw zonde. Hij is trouw om u te vergeven. Stel het niet uit. Wacht niet tot morgen. Wacht niet tot volgende week. Denk niet van, ja, maar volgende week is ook wel goed. We weten niet. Amen. Of we nog een volgende week hebben. Uw leven komt en het gaat. Amen. Halleluja. Als je nog nooit de Heer hebt ontdekt. Ik geef ook altijd advies aan mensen, hè, als ze tot de Heer willen komen, wacht er niet mee. Amen. Nu dat je vol vuur staat, hè, waarom? Waarom neem je de stap nu niet? Je hebt misschien geen morgen, je hebt misschien geen volgende week. Nu is de dag van redding, zei ik hun. Nu is de dag, halleluja, om de beste beslissing van je leven te maken. Je hebt niks te verliezen en je hebt alles te winnen. Dat is altijd wat ik zeg. Amen. Sorry, waren er nog vragen?